In al het nieuws dat de afgelopen tijd op ons af is gekomen, zijn er veel dingen die je raken. Er waren twee dingen die mij op een bijzondere manier raakten. De ene was het bericht over TB Joshua. Voor degenen die dat misschien nog niet hebben meegekregen. TB Joshua was een Nigeriaanse prediker. Een grote kerk, ook een heel tv-station had hij erbij. Dat is trouwens een anglicisme. en hij was vooral, er waren ook begin van deze eeuw diverse christenen uit Nederland die ook naar hem toe gingen. Hij sprak op een bijzondere manier, er werden genezingen gemeld. En op die manier was hij heel bekend en soms ook wat controversieel. Maar onlangs werd bekend dat een aantal vrouwen die in die tijd bij hem waren, hier uit Europa, die naar Nigeria waren toegegaan, dat die door hem seksueel zijn misbruikt. Dat ze gedwongen werden tot abortus. Dat hij zijn macht misbruikt heeft. En ik dacht, och, Heer. Wat wordt hier van u gezegd op deze manier? Deze man die in uw naam gepreekt heeft. Die in uw naam mensen gezegd heeft dat ze genezen waren. En waar nu deze dingen van bekend worden. Het andere was natuurlijk het heftige moment dat de Hamas-leden, dat die Israël binnenvielen. En daar als beesten tekeer gingen. En wat mij raakte was dat ze, terwijl ze daar liepen en al die gewelddadige dingen deden, dat ze riepen, Alua Akbar, God is groot. En ik dacht, wat voor beeld hebben deze mensen van God? En wat hoort de wereld op deze manier van wie God is? En daarom wil ik op dit moment heel graag praten over het onderwerp God, wie bent u? Want het is denk ik heel belangrijk om te weten wie God is en om hem te kennen. Vorige keer dat ik hier stond, heb ik hier ook al eigenlijk over gesproken, alleen een stukje eerder. En ik heb toen ook verteld dat ik een boek heb gelezen, God heeft een naam, van John Mark Comer. En daar heb ik heel veel aan gehad. En ik wil het nog even laten zien. En ik hoop dat er mensen zijn die zeggen van, oké, nou, dat wil ik misschien ook wel gaan lezen. Want hij legt het veel beter uit dan ik. Hij schrijft ook veel leuker dan ik kan vertellen. Dus het is en een heel gedegen theologisch boek, maar het is ook op een hele prettige manier en leuke manier is het te lezen. Dus als het effect van deze preek is dat jullie dit boek gaan lezen, dan ben ik al zeer tevreden. Vorige keer heb ik het gehad over Exodus 33. En voor het verband wil ik even daar ook weer beginnen. Exodus 33 vanaf vers 18 tot 23 en dan hoofdstuk 34. En even nog voor de duidelijkheid, voor de context. Wat hiervoor gebeurd is, is dat het verhaal van de Israëlieten, dat die een gouden kalf hebben gemaakt. Mozes die was 40 dagen op de weg, op de berg bij God. En ondertussen hebben zij een gouden kalf gemaakt en danste rondom het kalf. En Mozes kwam naar beneden en was heel boos en God was ook heel erg boos. En dan op een gegeven moment is Mozes in gesprek met God, daar hebben we het vorige keer over gehad. En dan in vers 18 zegt Mozes op een gegeven moment tegen God, laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. En God antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en leven. Toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien, mijn gezicht mag niemand zien. Dan hoofdstuk 34, dan gaat Mozes, die gaat weer de berg op, hij hakt opnieuw twee stenen platen uit. En dan in vers 5, dan lezen we dat de Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. Tot zover uit Gods woord. Ik wil het graag hebben over dat stukje waar de Heer zijn naam uitroept en waar hij vertelt wie hij is. Dit is heel bijzonder als je de vraag stelt, God, wie bent u? En God zelf geeft antwoord daarop met de, over de vraag wie hij is. Dat is dus vers 6 en 7. En ik lees het even, nog even uit een andere vertaling. Ik heb net gelezen uit de NBV, ik lees het nu uit de Herziene Statenvertaling. Heere, Heere, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldigen niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Ik wil deze vertaling even als uitgangspunt nemen, even voor de duidelijkheid over vertalingen. Vertalen is heel moeilijk en je hebt twee keuzes. Je kunt proberen zo dicht mogelijk bij de grondtekst te staan en zo letterlijk mogelijk te vertalen. Alleen dan is het vaak in die andere taal, in onze taal in dit geval, is het soms wat moeilijk te begrijpen. En de andere kant is dat je probeert om het zo duidelijk mogelijk te verwoorden in onze eigen taal. En dan moet je soms de zinnen wat door elkaar gooien en wat andere woorden gebruiken. En dat zijn dus die twee uitersten. Als je praat over de Herziene Statenvertaling, die heeft geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de grondtekst te zijn. Net als bijvoorbeeld de Nadense Bijbel en de Voorhoevenvertaling voor het Nieuwe Testament. En daarentegen de Bijbel in gewone taal, die probeert juist om het zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te vertalen wat er staat. Dus daarom wil ik zo ook even daarna kijken. Maar daarvoor nog even, wat hier staat, wat God van zichzelf zegt, dat is eigenlijk een van de meest geciteerde uitspraken in de Bijbel. In het Oude Testament in ieder geval. Want het komt op 8 plaatsen, of 7 geloof ik, komt het voor. Je ziet hieronder, zie je plaatje, alle teksten die daarbij komen. 3 uit de psalmen en nog een aantal verspreid door de Bijbel, waar het eigenlijk letterlijk geciteerd wordt. Maar laten we nog even naar de Bijbel in gewone taal kijken. Dat we de woorden even proberen tot ons door te laten dringen. Die schrijven het zo dat God zegt, ik ben de Heer. Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol liefde. Mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen. Ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn. En ik straf ook hun kinderen tot en met de vierde generatie. Ik wil graag samen met jullie kijken naar die woorden. De Heer, barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw. Het woord de Heer, Of in de Hebreeuwse Bijbel staat er Yahweh. Staat twee keer Yahweh. En daar heb ik het de vorige keer over gehad. En ik herhaal nog even wat ik de vorige keer heb gezegd, even heel kort. Yahweh betekent dat God zegt ik ben. Ik ben die ik ben. Ik ben die er zijn zal. Betekent dat God zegt ik wil heel dichtbij je zijn. En dat betekent ook dat God naar ons wil luisteren. En dat hebben we ook in het verhaal hiervoor gezien, waar Mozes heeft gepleit voor zijn volk. Waar God eerst heeft gezegd van nou, ik heb het gehad met dit volk. En ik stop ermee, ik ga niet meer verder met jullie. En dat Mozes God ervan overtuigt dat hij toch mee moet gaan. En dat God in antwoord daarop zegt, oké, ik ga toch met je mee. Dus dat God luistert naar wat we zeggen en dat hij zich door ons laat beïnvloeden. En ook, zoals Mozes naar God toe gaat, dat we eerlijk en kwetsbaar mogen zijn. En dat we onze diepste wensen, angsten, hoop en dromen, dat we die tegen hem mogen zeggen. Dat is Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik ben die er zijn zal. Als we dan naar deze woorden kijken, dan is het natuurlijk eigenlijk heel bijzonder dat als Mozes vraagt om Gods heerlijkheid te zien, dat God zegt van nou maar ik zal je mijn naam noemen. En dat God dan niet zegt, ik ben God de Almachtige. Ik ben God de Schepper. Ik ben God de Heilige, de Allerheiligste. En het is niet zo dat God dat niet is, maar God zegt hier eigenlijk wat eigenlijk mijn diepste identiteit misschien wel is, waarmee ik het meest graag wil dat jullie dat kennen, is dat ik dichtbij jullie wil zijn. En dit zijn allemaal woorden die te maken hebben met relaties, met verbinding. En dat God zegt, dit is mijn diepste verlangen. Zo wil ik zijn, zo wil ik met mensen omgaan. Dan gaan we één voor één gaan we die woorden bekijken. En ik ga ze proberen uit te leggen, want ook het zijn Hebreeuwse woorden. En je ziet ook dat de vertalers hebben er ook enorm mee geworsteld van nou maar hoe moeten we deze woorden, hoe moeten we die weergeven? En daarom gaan we ze gewoon één voor één bekijken. We beginnen met het woord barmhartig. Het woord barmhartig wordt in de NBV vertaald met liefdevol. En je kunt het ook vertalen met ontferming bewogen. En het grondwoord van dit woord, dat is moederschoot of baarmoeder. En dat zegt meteen iets over dit woord. Want daarmee zegt het eigenlijk van, als we kijken naar moederschoot en je hebt het over barmhartig, dan herken je direct gewoon de liefde van een moeder. Als je je bedenkt, zo'n klein babytje, wat gewoon alleen maar kan huilen, kan eten, kan poepen en kan plassen. En een moeder die daarvoor gaat zorgen. En de vaders trouwens ook, daar geldt hetzelfde voor. Maar zo'n kind, zo'n babytje wat alleen maar met zichzelf bezig is. En wat gaat schreeuwen als het zich niet prettig voelt. En waar je dan moet zoeken en moet raden wat er aan de hand is. Die je 's nachts uit je slaap haalt. Die je bij alles mee moet nemen, aan moet kleden, uit moet kleden, op moet pakken, moet dragen enzovoort. En dat doe je allemaal omdat het gewoon in je zit. Je wilt ervoor zorgen. Je ziet de kwetsbaarheid van dat kind. Je ziet de hulpeloosheid. Je ziet dat als jij er niets voor ze doet, dat het doodgaat, dat het ten onder gaat. En dat gevoel van iemand zien die kwetsbaar is, die hulpeloos is en waar je zegt van ja, maar ik wil je helpen, want anders kom je er niet uit. Nou, dat betekent barmhartig. En het is dus een woord wat vooral met een gevoel te maken heeft. Het is een gevoelswoord, barmhartig, met ontferming bewogen, liefdevol. Daar heeft het mee te maken. En ik wil gaan kijken naar de Heer Jezus, waarvan wij weten van Jezus is God. Jezus is Gods Zoon. En dus dan zou je ook verwachten dat je dat bij hem gaat zien. Nou, daar gaan we even naar kijken. Barmhartig. Wat zien wij bij de Heer Jezus aan barmhartigheid? Nou, je ziet geregeld dat er in de HSV staat er dat hij met ontferming bewogen is. En in de nieuwe Bijbelvertaling staat, hij had medelijden met hen. Hij zag de mensenmenigte en hij zei bijvoorbeeld ergens, ze zien eruit als schapen die geen herder hebben. En hij werd met ontferming bewogen. Hij ziet de mensen die allemaal bij hem zijn gekomen, 5000 mannen en nog meer vrouwen en kinderen. En ze luisteren al die tijd naar hem en ze kijken naar hem. En hij denkt van ja, maar ze moeten te eten hebben. En hij wordt met ontferming bewogen. We zien het als hij onderweg is en onderweg een stoet tegenkomt die een jonge man naar het graf gaan brengen. De jongeling uit Nain. En hij staat erbij en hij wordt met ontferming bewogen. We zien het bij het graf van Lazarus, waar op een gegeven moment de Heer Jezus bij het graf staat en waar hij ten diepste bewogen was en hij huilde. We zien die barmhartigheid, die zien we bij de Heer Jezus. Die liefdevolle benadering, dat gevoel van, oké, maar jullie kunnen het niet, jullie zijn hulpeloos, jullie hebben hulp nodig. En je ziet het ook in de verhalen die de Heer Jezus vertelt. Nou, de meest duidelijke is natuurlijk de barmhartige Samaritaan. Waarin hij in zijn verhaal duidelijk maakt van, oké, maar wat is nou barmhartigheid? Wat is nou je naaste liefhebben? Is iemand zien langs de weg die hulpeloos is, die het alleen niet kan, die ten dode is opgeschreven en waar je naartoe gaat en die je gaat helpen. Je ziet het ook in het verhaal van de verloren zoon. Waar de vader op zijn zoon wacht en met ontferming over hem bewogen is. En barmhartig is naar zijn zoon. Dat is het woord barmhartigheid. Dan gaan we naar het woord genadig. Het woord genadig, dat is, toen ik daarmee bezig was, ontdekte ik dat het breder is dan ik eigenlijk zelf in gedachten had. Bij genadig dacht ik altijd vooral aan vergeving. Weet je, genade zo oneindig groot, lied 360. Dat wij zondaars, dat we door dat God ons genade bewijst, dat hij ons vergeeft. Maar ik ontdekte dat in dit woord in het Hebreeuws dat het veel breder is. In de basis is het dat je, het betekent dat je gunstig gezind bent jegens iemand. Dat je iemand begunstigt, dat je hem dingen geeft die je hem gunt. Betekent ook dat iemand iets onverdiend ontvangt. Nou, en daarom zingen we natuurlijk ook zo graag genade zo oneindig groot. Want we realiseren ons zo goed dat wij Gods vergeving en zijn genade, dat we als zijn kinderen zijn aangenomen en bij hem mogen horen, dat we dat onverdiend ontvangen. En je ziet het bijvoorbeeld heel duidelijk in het verhaal van Jacob en Esau. Als Jacob op een gegeven moment bij Laban teruggaat naar Kanaan en dan komt hij Esau tegen. En dan zegt Esau van, hey, wat is dat voor geluid allemaal? En dan zegt Jacob, dat zijn de kinderen die God mij in zijn genade heeft geschonken. Dus genade, Jacob zegt, ik had het niet verdiend, maar God heeft mij kinderen gegeven. God heeft mij een nageslacht gegeven. En dus genade is veel meer een actiewoord. Waar ontferming of barmhartigheid een gevoelswoord is, is genade veel meer een actiewoord. Je doet dingen, je geeft dingen. We gaan weer naar de Heer Jezus kijken. Wat zien we bij hem? Bij genadig. Nou, dat begint al bij het eerste wonder wat de Heer Jezus doet. De bruiloft te Kana. De wijn is op en wat doet de Heer Jezus? Hij geeft hen goede wijn. In genade schenkt hij hen wijn. Je ziet het natuurlijk in al zijn genezingen. Al die mensen die naar hem toekomen en die met hun problemen bij hem komen. En hij legt hen de handen op en hij geneest hen. Hij geeft genezing. Hij deelt genezing uit. Hij helpt mensen. Je ziet het aan wat we in de oude vertaling de wonderbare spijziging noemen. Of in de nieuwe vertaling het overvloed aan brood. De mensen die op een gegeven moment honger hebben. En de Heer Jezus gaat het brood delen. Of de 5 broden en de 2 vissen. En hij deelt uit in overvloed geeft de Heer Jezus. En je ziet het ook in de gelijkenissen, de verhalen die hij vertelt. Bijvoorbeeld het verhaal van de zaaier. Dat is een heel duidelijk beeld van uitstrooien, geven, uitdelen. God die zijn woord uitdeelt en rijkelijk over ons uitstrooit. En het is aan ons wat we daarmee doen. Je ziet het in de gelijkenis van de talenten. God geeft ons talenten, onze gaven. Het bruiloftsmaal. God richt een bruiloftsmaal aan en nodigt ons uit. God wil geven. Dat is genadig. Die woorden barmhartig en genadig, die worden heel vaak in samenhang gebruikt. En begrijp je ook, actie, gevoel, dat hoort bij elkaar. Om een woorden goed te begrijpen, is het ook vaak helder om het tegenovergestelde te bekijken. Daarom wil ik graag even met jullie samen naar een kort filmpje kijken wat het tegenovergestelde is van barmhartig en genadig.
Dr. Zoidberg, hooray for Dr. Zoidberg.
Heel grappig filmpje. Maar tegenovergestelde dus van barmhartig en genadig is mensen uitlachen, ruzie maken, pesten, al dat soort dingen. We gaan even verder met het volgende woord, want we moeten er nog drie. Het woord geduldig. In oude vertalingen er staat langmoedig. Nou, dat begrijpen we tegenwoordig helemaal niet meer. Niemand gebruikt ooit nog het woord langmoedig. Geduldig begrijpen we dan nog wel. Het bijzondere is dat in de Hebreeuwse grondtekst, daar staat lang van neusgaten. Dat op zich wel heel boeiend, denk je van oké, hoe komt dat? Dan zie ik in gedachten iemand die kort van neusgaten is, dat hij die zo staat of zo. Nou moeten jullie trouwens niet denken dat ik Hebreeuws kan, maar ik heb de online studiebijbel en daar staat het allemaal keurig en daar kun je dat nazoeken. Maar goed, in die tijd was dat dus blijkbaar een uitdrukking. En ik vind dat dit keer de Engelsen dat die dat heel mooi vertaald hebben. Die zeggen namelijk, maar hier vertaal ik dat met slow to anger. Geduldig betekent dat je langzaam bent om boos te worden. Dat is het woord geduldig hier. En ik kwam, terwijl ik hiermee bezig was, kwam ik twee uitspraken tegen die dit onderstrepen. De ene is, je kunt God boos maken, maar daar moet je wel heel veel moeite voor doen. God is slow to anger. God heeft heel veel geduld met mensen. Hij accepteert het heel lang dat mensen dingen verkeerd doen. En een ander is, God is geduldig. Bij de ene is woede ver weg en barmhartigheid dichtbij. God is geduldig. We kijken weer naar de Heer Jezus. Nou, het meest duidelijke voorbeeld is natuurlijk als hij voor het Sanhedrin staat, voor de schriftgeleerden, de hoge priesters en daarna voor Pilatus. Je moet je voorstellen dat hij, de schepper van hemel en aarde, de koning van alles wat is, de zoon van de allerhoogste God, dat hij daar staat en dat mensen hem in het gezicht slaan. Dat mensen vreselijke dingen tegen hem zeggen. Dat een hele menigte voor hem staat en roept, kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Terwijl hij gewoon met een knip van zijn vinger had hij maar hoeven doen. Had hij maar één woord hoeven te spreken. En een legioen van engelen was er gekomen en had de complete omgeving had hij vernietigd. Alle mensen die daar waren. En de Heer Jezus is geduldig. Slow to anger. Je ziet het ook dat hij soms inderdaad geduldig moest zijn. Je ziet bijvoorbeeld als na de verheerlijking op de berg, als hij dan weer terugkomt er is wat gedoe, dan zegt hij, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? En qua verhalen die hij vertelde, is natuurlijk het meest duidelijke voorbeeld opnieuw die verloren zoon. Die vader die accepteert dat zijn zoon eigenlijk zegt van nou, ik wou dat je dood was, geef mij nu alvast maar je bezit, want het gaat me om je geld en niet om jou. En die dat überhaupt doet en dan eindeloos blijft wachten, geduldig blijft wachten. En zijn armen open doet op het moment dat die zoon weer terugkomt en hem in zijn armen sluit. Dat is het beeld van God, die geduldig is. We gaan naar het woord rijk aan goedertierenheid. Goedertierenheid is ook zo'n lastig woord. De andere vertaling vertaalt het met, de Naarderse vertaling trouwens, overvloedig in vriendschap. En de GBT, Bijbel in gewone taal, die zegt vol liefde. En opnieuw de Engelsen, die hebben er weer een paar mooie woorden voor bedacht. Steadfast love of unfailing love. Allemaal woorden die uitdrukken dat het inderdaad een overvloed is aan liefde, aan verbondenheid, aan vriendschap, aan, ja, nogmaals, liefde, goedertierenheid. De Heer Jezus, die zegt letterlijk in Johannes 15, ik noem jullie mijn vrienden. De Allerhoogste God noemt ons zijn vrienden. En de meest duidelijke is natuurlijk, dat schrijft Paulus in Romeinen 5, vers 8, God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. De Heer Jezus heeft inderdaad laten zien hoe rijk aan goedertierenheid, hoe vol liefde hij is, door voor ons in de dood te willen gaan. Door voor ons onze zonde te willen dragen. Dat is inderdaad het bewijs dat hij inderdaad rijk aan goedertierenheid, vol liefde en vriendschap is. En in de verhalen die hij vertelt, is natuurlijk het verhaal van de goede herder, is daar het meest duidelijke voorbeeld van. De goede herder die zijn schapen kent bij name, die met ze verbonden is, die voor ze uitgaat, die zijn leven voor hen inzet. We komen bij het laatste woord, het woord trouw. Trouw, dat heeft in de, in deze context heeft dat woord heel veel te maken met de trouw die je hebt als je een bondgenootschap hebt gesloten. Dat je loyaal bent aan hetgeen je hebt afgesproken. En dat is natuurlijk in ons eigen woord trouwen, komt dat heel duidelijk naar voren. Dat je inderdaad tegen elkaar zegt, als je gaat trouwen, dat je tegen elkaar zegt van, ik blijf jou trouw. Ik ben er voor jou. Ik wil alle goede en kwade dagen wil ik bij jou blijven. En wil ik mijn leven samen met jou delen. Ik wil jou trouw blijven. En Paulus die schrijft hierover in 2 Timotheus 2. Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. God is diep in zijn wezen, is trouw. En wil ons niet en nooit loslaten. En dat zie je door het hele Oude Testament in. Gewoon heen. Al de grote profeten, de kleine profeten. Iedere keer is weer de boodschap. Jullie hebben mij verlaten, volk van Israël. Maar ik wil trouw zijn aan jullie. Ik wil alles in het werk stellen om jullie weer terug te halen. En als we dan praten over verbond, dan is het natuurlijk ook heel duidelijk dat verbond met Abraham, waar het mee begint. En als we daar goed naar kijken, dan zie je wat God tegen Abraham zegt, helemaal in het begin, als hij Abraham roept. God zegt tegen Abraham, ik heb jou uitgekozen en ik ga jou zegenen, ik ga jou aanzien geven. En jij moet tot een zegen voor de wereld zijn, voor de volken zijn. Dus wat je ziet, is dat God zegt van, ik zegen jou, ik zegen Abraham. Maar ik verwacht van jou dat jij op diezelfde manier, zoals ik jou zegen, dat jij tot een zegen bent voor de wereld. Dus God zegt eigenlijk van nou, oké, jij moet mijn handen en voeten zijn. Jij moet mijn mond zijn. Jullie, mijn volk, wil ik dat die laten zien wie ik ben. En daarom is het zo vreselijk wat er nu over Tibi Joshua gezegd wordt, wat hij gedaan heeft. Het is zo vreselijk, want in de naam van Jezus heeft hij dat allemaal gedaan. En Gods naam is besmeurd om hetgeen wat nu naar voren komt. Als we dan naar de Heer Jezus kijken, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn vader in Johannes 17, ik heb gedaan wat mijn opdracht was. Ik heb het werk voltooid wat u mij hebt gegeven. En een heel duidelijk voorbeeld is natuurlijk Petrus. Petrus die Jezus heeft verloochend. En de Heer Jezus laat hem niet los. De Heer Jezus blijft hem trouw. En als Petrus inderdaad er weer is, dan vindt er wel een gesprek plaats. Maar zegt de Heer Jezus, en ik wil nog steeds met jou verder. En in wezen bleef de Heer Jezus ook trouw aan Judas. Hij wist dat Judas dat hij geld stal. Hij wist wat hij allemaal ging doen. En tot het einde toe bleef de Heer Jezus trouw. Alleen Judas maakte een andere keus. Dit is het beeld van God. Jezus, hebben we gezien, is Yahweh in vlees en bloed. De Heer Jezus heeft laten zien wat inderdaad wie God is. Jezus heeft laten zien wat het betekent om barmhartig te zijn, genadig te zijn, om geduldig te zijn, om vol liefde te zijn, om trouw te zijn. Dat heeft de Heer Jezus hier als mens laten zien. En tegelijkertijd, als we dan denken aan het verbond van de Heer met Abraham en met het volk Israël, dat hij Abraham zegent en dat Abraham de andere zegent, laat de Heer Jezus, is de Heer Jezus hier ook, Israël in vlees en bloed. Dit is zoals Israël bedoeld is. De Heer Jezus laat zien zoals God het bedoeld had. Mensen die inderdaad naar anderen toe barmhartig en genadig zijn. Mensen die naar anderen toe geduldig zijn. Mensen die naar anderen toe vol liefde zijn en trouw zijn. Dat is wat God wil. Zo wil hij dat zijn naam bekend wordt en zo wil hij dat wij leven met elkaar. Als we dat weer in een plaatje zetten, op diezelfde manier als bij Abraham, krijg je datzelfde plaatje. Wij zijn door Gods genade, door het werk van de Heer Jezus, mogen wij Gods kinderen zijn. Mogen wij bij hem horen. En God zegent ook ons. En God zegt ook tegen ons, jullie moeten op die manier een zegen zijn voor de wereld. om aan de ene kant te laten zien wie God is. En aan de andere kant inderdaad Gods koninkrijk al voor een gedeelte gestalte te geven in die microwereld om ons heen. En zoals de Heer Jezus het heeft gezegd, jullie zijn het licht in de wereld. God, genadig, barmhartig, geduldig, vol liefde, trouw. Hij die hij is, die er zijn zal. En wij mogen hem onze Vader noemen. En hij wil ons zegenen, zodat wij tot een zegen kunnen zijn in deze wereld. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, u bent groot. Heer, u bent inderdaad de Almachtige, de Schepper, de Heilige. En bent ook barmhartig en genadig en liefdevol en trouw en geduldig. O Heer, wat geweldig dat we aan uw hand door het leven mogen gaan. Dat we u mogen kennen, dat we bij u mogen horen door uw genade, door uw Heer Jezus. En Heer, en we realiseren ons ook wat u van ons vraagt. En misschien drukt de opdracht wel zwaar op onze schouders. Maar we weten ook dat we gewoon in alle oprechtheid steeds naar u toe mogen gaan. En het bij u mogen brengen, ook als we gefaald hebben. En wil u bidden, help ons Heer, om inderdaad ook zelf tot een zegen te zijn. Tot eer van uw naam. Amen. Jullie zien dat ik het tweede stukje, waar God zegt, het moeilijke stukje over vergeving en straf en dergelijke, daar ben ik niet aan toegekomen. Daar wil ik een volgende keer over verder gaan. Zouden we misschien lied 710 kunnen zingen? Zegen ons, opdat wij tot een zegen kunnen zijn.